Radio 1. Touché.
De grote levensvragen. Met Friedel Sage.
Goedemorgen. Touché klinkt de hele maand oktober anders dan anders. En dat heeft alles te maken inderdaad met die grote levensvragen. Twee weken geleden werden hier op Radio 1 en in de Standaard de resultaten bekendgemaakt van een grootschalig onderzoek naar welke vragen ons nu echt het meeste bezighouden. Geluk en gezondheid zijn onze grootste bezorgdheden. Daar hadden we het vorige zondag uitgebreid over. Onze tweede grootste bezorgdheid is samen te vatten met de termen angst en onzekerheid. Deze vragen die leg ik zeer graag voor aan ervaringsdeskundigen, mag ik jullie zo noemen. Patrick Lobuik, filosoof. In zekere zin ben je dat natuurlijk ook wel. Ja. Want je houdt je ook wel bezig met de angsten en de onzekerheden van de mens.
Ja, ik probeer wat vooral te kijken over hoe we proberen samen te leven. In een context van diversiteit. En je ziet dan inderdaad dat die context wel wat onzekerheid en angst teweeg brengt bij mensen. En het is interessant ook om te zien hoe politici daar dan op reageren. En dus dat die dingen houden mij bezig.
Ja, Hans Bruinings, klimaatexpert, directeur van het Europees Milieuagentschap vanuit Kopenhagen, daar werk jij. Klimaat is natuurlijk ook iets wat de mensen bezighoudt. Hè? Voelbaar dat daar angst en onzekerheid over bestaat?
Ja, en ik denk dat dat in zekere zin ook wel een goede zaak is. Hè? Want hopelijk leidt dat ook tot meer mensen die vinden dat er actie moet ondernomen worden en dat we een aantal van de positieve tendensen die er wel zijn moeten versnellen. Want ik denk dat je toch met een zeker optimisme daar ook naar de toekomst kan zien. Ja. Maar het is niet onredelijk om daar ongerust over te zijn.
Daniel Demoustier, als oorlogscorrespondent hoef ik daar geen tekeningetje bij te maken waarom jij hier zit om over angst en onzekerheid te praten.
Ja, ik heb het dikwijls recht in de ogen mogen bekijken of meemaken natuurlijk. En dan spreken we over op internationaal niveau inderdaad. Heel veel conflicten gezien, heel veel angsten gezien bij mensen, bij kinderen. En iets dat zich nu ook verplaatst naar hier, voel ik meer en meer. Ik heb de laatste 2 jaar vooral vanuit Parijs gewerkt en ik daar dan heel kort bij de aanslagen daarmee gemaakt. En dus ik heb nu de indruk dat ik nu meer met die dingen bezig ben.
Ja, maar heel dicht zelfs, hè? Dat je...
Ja, echt in mijn straat, op 100 meter van waar ik net was gaan wonen, is een aanslag gebeurd. Er zijn onder andere, ik denk, 8 of 9 mensen toen gedood geweest op een terrasje van een café. Ja.
Waar jij van plan was om iets te gaan
waar
drinken.
Ik juist daarvoor ook was, ja. Ja.
En je mocht meteen in actie schieten.
Ja, ik ben meteen dan terug naar daar moeten gaan. En dan hebben we niet gestopt met werken voor een aantal weken, denk ik, dag en nacht. Ja. Mm.
Nu, angst en onzekerheid zijn zeker interessante thema's om vandaag even onder de loep te leggen. En dat doen we in deze Touché. Welkom.
Radio 1. Touché.
De grote levensvragen. Met Friedel Sage.
Thank you.
Happy People van R.E.M. Patrick Lobuik, jouw middel tegen onzekerheid? Want het is een plaat die jij hebt voorgesteld.
Ja, ja, die plaat van R.E.M. Out of Time, waar ook Losing My Religion op staat. Dat is een plaat die ik nog wel opleg. En ik herinner mij, als ik mondelingen examens had in Leuven, dat ik dan net voor dat mondelingen examen, om de onzekerheid wat weg te doen, dat ik dan onnozel deed voor de spiegel op dat nummer, omdat dat zo wat energie geeft. En ik leg het nog altijd op als ik naar een lezing moet, die ik zelf moet geven, om mij in de auto wat op te peppen, dan leg ik dat heel luid op in de auto en zing ik dat uit volle borst mee.
Ah, ja. Je staat tegenwoordig ook voor studenten les te geven. Voel je dat er onzekerheid is binnen die leeftijdscategorie over waar ze mee bezig zijn, wat ze met hun leven gaan aanvangen?
Ja, ja, ik heb het nadeel wel dat ik voor heel grote groepen les geef, waardoor het persoonlijk contact met die studenten niet zo intens is, wat ik wel een beetje betreur. Maar je voelt wel dat er in die leeftijd heel wat onzekerheid is. Ik heb een indruk dat dat iets meer is dan dat bij ons het geval was. En ik ben eigenlijk ook nog vrij jong. Er is bijvoorbeeld toch wel een vrij grote keuzestress ook. Er zijn heel veel, alle richtingen worden bekeken door mensen. Men weet eigenlijk niet goed meer wat men juist moet kiezen. Alles is een evolutie, naar de werkstelling toe ook. Men is niet zeker als men die richting kiest, wat men daar, of daar dan de werkstelling aan vasthangt. Als je nu economie kiest, zeg maar iets, je weet eigenlijk niet waar je terechtkomt. Dat was vroeger natuurlijk ook wel al een beetje zo, maar ik heb de indruk dat daar toch wel veel onzekerheid rond is bij jonge mensen.
Hans Bruinings, je hebt ook lang lesgegeven, hè?
Ja, ik moet zeggen, ik heb altijd heel veel plezier gehaald uit zo'n groep jonge mensen gedurende een semester of meerdere jaren mee op sleeptouw te nemen. En hun vooral ook die tools aan te reiken. En op de universiteit zijn dat dan vooral intellectuele tools. Hè. Het kunnen conceptualiseren, theorieën, feiten aanbrengen, dingen verbinden, waardoor ze de toestand beter begrepen en daardoor ook minder onzeker werden. Want daardoor krijg je ook inzicht in welke greep kan je hebben op die situatie. Wat zijn factoren die kunnen leiden tot verandering? Op welke manier kan ik daar een rol in spelen? Dus in die zin denk ik dat je door op een goede manier les te geven en studenten te begeleiden in inzicht verwerven, dat je daar ook wel een stuk van die onzekerheid kan wegnemen op een heel positieve, toekomstgerichte manier.
Ja, ja. Een van de vragen die is gesteld tijdens dat grootschalige onderzoek, waarvan de cijfers te lezen stonden in De Standaard en ook op Radio 1 te horen waren, was het geloof in de democratie. Daar gaat het niet zo goed mee. 1 op 4 gelooft niet meer in de democratie, en wat we zo net hoorden in het nieuws. De protestmars in Madrid is daar denk ik een mooi voorbeeld van. Daniel de Moustier, jij volgt dat ook wel op de eerste rij, hè?
Ja, natuurlijk, maar ja, democratie is een woord dat we nu veel horen, waar veel vraagtekens rondgezet worden. Hoe gaan we daar nu nog mee omgaan? Geloven we nog in die stemmingen? Geven daar nog... Het hele gedoe in Catalonië is natuurlijk een prachtig voorbeeld.
Jij schreef op je Facebook domme Catalanen vorige zondag.
Ja, en dat was een beetje de hoender in het knuppelhok werpen. En ik excuseer me daar een beetje voor natuurlijk. Maar het was eigenlijk wel... Ja jongens, ik zag dat aankomen. Ik was zo boos eigenlijk over heel die situatie. Omdat we... Als je weet hoe het daar in elkaar zit, dan zag je toch dat dit moest gaan gebeuren. Daar was bijna geen andere optie. Er waren twee partijen die echt tegenover elkaar stonden. En natuurlijk waren de acties van de Spaanse politiemannen totaal verkeerd. Maar nu is het tij aan het keren. Hè. In één keer zien we nu mensen op straat komen in Spanje die we eerder niet gehoord hadden. Ik betreur het ook dat de media precies ook wel het klassieke spelletje gespeeld hebben. Ik ben daar even schuldig aan. Ik weet, als ik een betoging sta, waar ga je filmen? Ja, waar het geweld is natuurlijk. Hè. Maar de andere 90 plaatsen waar alles vreedzaam verloopt, zijn niet zo interessant. Maar daar zijn veel mensen. Dus media speelt een rol, iedereen speelt een rol. En de mensen zelf spelen ook een rol, want... ze komen op straat, maar soms denken ze niet helemaal goed na, denk ik dan.
Mm-hmm. Patrick Lobuik, 1 op 4 gelooft niet meer in de democratie. Heb jij een idee hoe dat komt?
Ja, dat was inderdaad een frappant cijfer. En ik moet zeggen dat ik heb nog eens gekeken in ander onderzoek dat we hebben. En dat de meeste onderzoekers zijn daar toch iets positiever in, gelukkig. Dus misschien is het een... ja, is het een toevals dat het zo negatief is. Maar ik denk wel dat er een en ander, dat een en ander te maken heeft met het feit dat mensen in onze samenleving zich bedreigd voelen, onzeker voelen en niet meer zeker zijn dat een democratie daar het juiste weerwerk kan tegenbieden. En ik denk dat mensen die bang zijn voor de islamisering, die bang zijn voor de terreur, en die dan, en dat zie je ook in ander onderzoek, mensen die onzeker zijn, dat zij voor autoritaire leiders gaan kiezen, voor streng beleid. Ik koppel dat ook aan de steun voor de doodstraf die vrij hoog is in jullie bevraging.
Ja, 1 op 2.
Ik zie dat daar ook mee samenhangen. En het grote probleem is dat die mensen die met die onzekerheid te maken krijgen, of die zich daardoor aangesproken weten, vaak gaan stemmen voor partijen die op die onzekerheid geen goed antwoord geven, maar juist die onzekerheid gaan versterken. Hè. En daardoor kom je in een soort van vicieuze cirkel terecht, waar we toch wel waakzaam moeten voor zijn. Dus ik mag me daar wel een beetje zorgen over. We moeten die onzekerheidscirkel proberen te doorbreken.
En als je kijkt naar wat gebeurt in Spanje, Catalonië?
Ja, dat is natuurlijk een heel specifiek geval. Mijn analyse is daar toch, en dat geldt voor heel veel politieke conflicten, dat men met veel te weinig empathie naar elkaar toe debat voert. Hè. Dus de Spanjaarden die moeten op een bepaalde manier te weinig empathie getoond hebben voor de belangen of de verzuchtingen van Catalanen, maar ook de Catalanen hebben dan denk ik op een onredelijke manier en te weinig empathische manier rekening gehouden met Madrid en met de context van Spanje. En dan zie je zo'n escalatie gebeuren. Dat is iets waar ik nu de laatste tijd veel mee bezig ben. En heel veel conflicten is het gewoon het gevolg van gebrek aan empathie voor elkaars standpunt. Hè. En men schreeuwt maar het eigen gelijk uit. En als dat het enige insteek is die je hebt in een politiek debat, dan escaleert dat. Hè. Dat kan verbaal zijn, maar dat kan ook op met fysiek geweld zijn.
Waardoor ook de fameuze polarisering bod komt natuurlijk. Hè, wat het allemaal veel versterkt uiteraard.
Ja. En dat geldt ook voor samenlevingsproblematieken, dat mensen maar roepen over en weer. Hè. Maar als je wat empathisch bent, dan raak je veel, veel verder.
Hans Bruinings?
Wel, ik denk dat een van de problemen ook de kwaliteit van de democratie is. Ik denk dat we vaak democratie verengen tot af en toe eens mogen gaan stemmen. Hè. Onder andere David van Rijbroek heeft een heel goed boekje geschreven over hoe democratie veel meer betekent dan dat. En je kan ook op heel wat andere manieren burgers betrekken bij een democratisch proces, of dat nu lokaal is of rond bepaalde problematieken, die veel verder gaat dan dat bolletje kleuren of op het juiste knopje drukken. En er zijn heel mooie experimenten daarmee. De IJslanders bijvoorbeeld hebben met een aantal burgers een nieuwe grondwet geschreven, hè, waarbij een aantal geselecteerde burgers, hè, die bijeengebracht werden, mochten gebruik maken van specialisten, zelf hoorzittingen hielden en op basis daarvan, vanuit die IJslandse samenleving, zelf een nieuwe grondwet voorstelden. Dan neem je burgers ernstig en dit gaat veel verder dan het rituele stemgedrag dat je om de 4 jaar eens mag vertonen. Dus ik denk de kwaliteit van onze democratie is waar we veel aandacht voor moeten hebben. Want het niet in een democratische staat leven, in een autoritair regime leven. Al diegenen die tegen democratie zijn of er niet meer in geloven, ik nodig ze uit om eens enkele jaren in een autoritaire staat te leven. Ik denk dat ze van een kale kermis gaan terugkomen.
Nu, als er weer eens iets fout zit in ons beleid, Samu Sociaal bijvoorbeeld afgelopen zomer, is geen goed voorbeeld.
Nee, ik ging net ook zeggen, dus naast wat ik daarnet zei, is er natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij een politieke klasse die er niet altijd in slaagt om voldoende vertrouwen te wekken bij de burgers. Hè. En de laatste tijd zijn er te veel voorbeelden van, waardoor het dan niet verrassend is als je dan vraagt aan burgers wat vind je van democratie en als men dan denkt aan de politici, dat men daar dan een negatief rapport geeft. Hè. Dat is, en de politici die hebben daar een verpletterende verantwoordelijkheid, hè, om te zorgen dat het, want democratie, je hebt gelijk, is het voorlopig beste systeem dat we hebben om samen te leven. We moeten daar reclame voor maken, we moeten de uitgangspunten daarvan in de etalage zetten, we moeten dat in het onderwijs te sprake brengen, maar we moeten dat ook voorleven. En de eerste mensen die dat natuurlijk moeten doen, zijn de politici zelf. Hè, die daar heel bewust moeten van zijn dat zij een ontzettend belangrijke voorbeeldrol hebben en een bepaalde rol hebben om die democratie als systeem te verdedigen en te tonen hoe schoon het kan zijn. Hè.
Jij bent nog altijd een believer.
Ik ben zeker een believer. Ja. Ik zie geen andere mogelijkheid. Ik ben het eens dat er binnen de democratische systemen gezocht kan worden naar hoe je burgers beter kan betrekken.
Het loterijsysteem van David van Rijbroek bijvoorbeeld, hoe kijkt u daar tegenover?
Ja, daar ben ik. Dus David van Rijbroek, ik heb samen met hem nog op de middelbare school gezeten.
Brugge.
Ja, in Brugge. Maar nee, de loting, dat vind ik geen goed systeem. Waarom niet? Omdat mensen dan eigenlijk geen politieke verantwoordelijkheid meer moeten afleggen nadien. Het knappe juist is van een representatieve democratie is, als ik een beslissing neem omdat ik verkozen ben, dan moet ik straks bij de volgende verkiezingen opnieuw verantwoording afleggen bij de burgers. Terwijl er bij loting, dat is een soort blackbox dat je creëert, waar dan allerlei dingen kunnen uitkomen, waar mensen geen verantwoording meer moeten voor afleggen. Eigenlijk is het een beetje soms wat er op Europees niveau gebeurt. Hè. Dus ik vind dat juist de verantwoording die je moet afleggen naar uw kiezers, dat het sterke is van een representatieve democratie. Wat niet wegneemt, dat je naast verkiezingen inspanningen kunt doen en creatief kunt zijn in het zoeken naar, zeker op lokaal vlak, het betrekken van burgers en het gevoel geven aan burgers ook dat ze ertoe doen. Hè? Want dat is het gevoel dat sommige mensen hebben. We mogen één keer naar gaan stemmen of we moeten één keer gaan stemmen om de zoveel jaar en dan daar stopt het. Hè? Voor de rest word ik niet gehoord. Dat is een gevoel dat je niet aan burgers mag geven. Je moet burgers voortdurend appelleren op hun burgerzin. En dat moet je doen door naast de democratie ook actie te ondernemen. Maar het idee van loting op zich, daar ben ik eigenlijk niet voor gewoon. Nee.
Daniel, jij zegt ook de pers is verantwoordelijk voor een goede democratie. Op welke manier?
De persvrijheid is het allerbelangrijkste. Voor mij nog altijd de graadmeter voor een democratisch systeem. Neem de persvrijheid weg en je hebt geen democratie meer. Of democratie is niet meer mogelijk. Dat is eenmaal zo. En daar maak ik mij grote zorgen over met wat er allemaal aan het gebeuren is in de laatste... Het gaat heel erg snel eigenlijk. In de laatste decennia zien we natuurlijk door de opkomst van de sociale media een probleem. Zien we dat er al een probleem aan ontstaan is, namelijk fake news bijvoorbeeld. Iets wat gigantische proporties aan het aannemen is. Hè. Ik lees ook er zijn bedrijfjes hier in Europa, in Macedonië bijvoorbeeld, die massaal met valse Facebook-profielen fake news produceren, daar geld mee verdienen, in opdracht werken van mensen. Daar is een hele industrie achter eigenlijk en wij realiseren ons dat niet allemaal. En ik maak me echt grote zorgen daarover. We hebben nu de rapporten gezien in de Verenigde Staten. Zijn er ook fake news berichten verstuurd dat die aanslag in Las Vegas door iemand anders zou gepleegd zijn. Uiteraard is dat dan terug weggehaald, maar dat heeft toch een aantal dagen gelopen met miljoenen volgelingen. Dus ik maak me daar zorgen over. Hè.
En ben jij zelf al in een situatie terechtgekomen waarvan je voelde, hier kan ik niet als correspondent, als cameraman tonen wat ik echt zou moeten tonen?
Oh ja, natuurlijk. Heel dikwijls. Ja? Maar het grootste probleem wat wij eigenlijk allemaal meegemaakt hebben, was eigenlijk Syrië, maar om een andere reden, en dat heeft dan enkel alleen maar met veiligheid te maken, is dat we daar niet meer konden opereren zoals we normaal opereren, in die zin van dat je normaal gebruik maakt van lokale mensen, fixers die wij, zoals we dat noemen, waar wij ons leven in handen geven eigenlijk. Hè. Mensen die wij 100% moeten vertrouwen en blijkt dat die mensen dan eigenlijk journalisten verkochten aan de jihadis. Dus dat het uw belangrijkste contact niet meer te vertrouwen is, kan je eigenlijk niet meer opereren. Dus en moet je dus een verhaal van aan de kant gaan beginnen te vertellen. Hè? Zolang dat je niet echt ter plaatse kan zijn, zolang je niet echt kan tonen van kijk, hier wordt er gevochten of hier wordt er niet meer gevochten, hier is er nu een wapenstilstand, als je dat niet echt kan gaan controleren ter plaatse, ja, dan kunnen we ons alleen nog maar baseren op filmpjes, op YouTube-filmpjes, waarvan we nooit de oorsprong weten. Wie heeft die gemaakt? Zijn die echt? Zijn die vals? En zo komen we in een soort van mallenmolen van een overaanbod van media dat we nu krijgen, continu. En ik kan dat heel goed begrijpen ook van het standpunt van de burger. Waar moet je nog naar kijken? Wat is nog de waarheid? We weten het niet meer.
En hoe gaat dat evolueren? Zal dat te controleren blijven?
Wel, dat is de grote vraag. Ik denk dat we daar dringend en zo voor moeten nadenken. En hoe we dat gaan doen, ja.
Ze hebben het klimaat een poot uitgedraaid en afgeschoten. En het vol fijnstof en broeikasgas gespoten.
gebeuren rare dingen rondom mij. Helemaal om zeep, en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn.
Al van in de jaren 70 was de olie bijna op, maar vandaag smijten ze er nog altijd mee naar onze kop. De auto's blijven walmen en de schouwen walmen mee. Plus die autobandenvuurtjes van het stakerscomité. Een uitvinder had ooit een keer een uitvinding gedaan. Namelijk een duurzame brandstof. Als je een nat washandje, een gedrink in een potje bio-yoghurt en dat dan met een gele snelbinder op je motorkap vastmaakte, kon je daarmee zonder schadelijke uitstoot rijden. Van Brussel tot Milaan, die uitvinder ligt op spoed, want hij kwam overal te laat. Daar geven ze nu een pilletje, zodat hij zwijgt over het klimaat. De wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen rondom mij. Poetin en Obama willen van een waarschuwing niks weten. En de paus die heeft me zelfs van zijn balkon gesmeten. Ik zit nu in het gevang en samen met een psychopaat zoek ik naar een oplossing voor de redding van het klimaat. De wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen.
Ja, de wereld is om zeep, zingt Urbanus en Hans Bruinings. Je zei zo net al, de klimaathumor is echt aan het doorbreken. Klopt dat?
Wel, ik denk... ik denk wanneer je kijkt naar cartoons en naar een aantal stand-up comedians, dan is er inderdaad wel gelukkig ook wel wat humor in dat debat aan het komen. Alhoewel het natuurlijk een heel ernstig probleem is, hè, dat is duidelijk.
Ja. Maar om het allemaal een beetje te relativeren, is humor natuurlijk altijd handig. Iets dat je kan navertellen?
Wel, een van de Amerikaanse komieken die ondertussen overleden is, hè, maar die heeft een hele sketch over Saving the Planet, hè, de aarde redden, waar hij zegt dat is het meest arrogante dat we ooit hebben uitgevonden, want the planet is fine. The people are fucked. Excuse my French, maar zo zegt hij het. En daar gaat het natuurlijk voor een deel om. We zijn hier niet de planeet aan het redden. We zijn een levenswijze, een levenskwaliteit aan het redden. We zijn bezig over hoe we de samenleving gaan organiseren. En heeft daar een aantal nogal sterke humoristische sketches rond die ik wel kan aanbevelen. Ja.
Ik kreeg van de week een mail in mijn mailbox, want inderdaad, het klimaat is dus wel een van die grote bezorgdheden waar mensen toch onzeker over zijn. Het is van een jonge kerel en die schrijft mij: vorige week hebben jullie samen met de Standaard de resultaten gepresenteerd van een enquête bij 1000 Vlamingen over wat de Vlaming echt bezighoudt. Ik was als 14-jarige niet een van die 1000, want jullie hebben je gericht tot personen van 18 tot 75 jaar. Toch wil ik jullie graag vertellen wat mij bezighoudt. Die vervelende puistjes op mijn neus natuurlijk. En dan vooral hoe ik ze in godsnaam weg kan krijgen. En hoe de rode duivels zullen presteren op het WK. En ja, ook hoe de nieuwe versie van FIFA eruit gaat zien. Maar eerlijk gezegd maak ik me meer zorgen om de wereld. Ik ben 14 en met de wereld waarin ik opgroei lijkt het van kwaad naar erger te gaan. Ik vind dat geen geruststellende, laat staan fijne gedachte. Wouter de Koning, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij hebt dit geschreven, hè?
Ja.
Dat is van jou, hè? Hoe denk jij dat de wereld er zal uitzien als jij de leeftijd hebt van de mannen hier aan tafel in de studio?
Niet goed, denk ik. Zeker niet als we verder gaan zoals we nu bezig zijn.
Ja, en wat, loopt er allemaal verkeerd volgens jou?
Ten eerste het milieu. We zijn daar heel slecht mee bezig. We zitten oerwouden om te kappen, gieten tonnen plastic in de oceaan en onze atmosfeer zit ondertussen vol met CO2 en andere broeikasgassen, waardoor het klimaat en het ecosysteem natuurlijk ontregeld raken en de levensomstandigheden zeer extreem en soms onleefbaar zullen worden.
Ja, Hans Bruinings is directeur van het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen. Hij begrijpt ongetwijfeld jouw bezorgdheid. Maar klopt deze bezorgdheid, Hans Bruinings?
Ja, rond die puistjes niet, denk ik. Die zullen vanzelf wel verdwijnen. Maar alle gekheid op een stokje. Ik denk dat Wouter wel voor een stuk gelijk heeft om bezorgd te zijn. Maar ik denk dat de sleutel zit in een van de eerste woorden die hij zei. Als we zo blijven verder doen.
Ja.
En we hebben natuurlijk ondertussen een pak kennis en ook een pak technologie en inzichten die ons eigenlijk toelaten om versneld een andere richting uit te gaan. En dat is natuurlijk de bedoeling als je kijkt naar dat akkoord van Parijs, waar voor dat akkoord over klimaat maar 35 landen beloofden dat ze daar iets gingen aan doen, zitten we nu op een paar uitzonderingen na met alle landen die dat beloofd hebben. Wanneer je kijkt naar het hele debat, bijvoorbeeld heel praktisch over hoe we rijden met een wagen, dan is op 2-3 jaar tijd heel sterk doorgebroken dat we van die klassieke benzine- en dieselmotoren af moeten en dat we op een heel andere manier gaan moeten rijden. Er is nu een groot debat rond hoe we anders kunnen eten en drinken en daardoor ervoor zorgen dat bijvoorbeeld die regenwouden niet moeten gekapt worden om soja te teelten. Dus hij heeft gelijk. Maar ik denk dat je toch ook voor een stuk optimistisch mag zijn. Ik ben in ieder geval optimistischer dan 5 jaar geleden. En ik zit hier 30 jaar in. Ik zie dat we op een aantal vlakken dingen aan het doen zijn nu die we 5 jaar geleden niet deden. Ja. Ook rond energie. Dus de doorbraak van hernieuwbare energie in Europa vooral, maar ook in China nu en in India, is bijzonder snel aan het gaan. Wanneer je nu kijkt naar een aantal landen, Portugal, maar ook Denemarken, Duitsland, die op bepaalde dagen van het jaar al hun elektriciteit al uit hernieuwbare energie halen, dan was dat 5 jaar geleden nog een utopie, een wilde droom. Ik denk het grote probleem zit hem op dit moment bij het feit dat we nog 5-6 miljard arme mensen op deze planeet hebben, die uiteraard ook recht hebben op een goed leven. En als die ons pad gaan volgen, namelijk eerst heel veel grondstoffen gebruiken en vervuilend zijn, dan gaat dit niet lukken. Nu, wij hebben een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de technologie en ook de financiële middelen, de kennis daar rond zo snel mogelijk verspreid wordt en dat wij zo snel mogelijk het zelf beter doen. Maar het is ondenkbaar dat 1,3 miljard Chinezen en 1,2 miljard Indiërs en een paar 100 miljoen Indonesiërs ons traject zouden volgen. Dus we moeten versneld leren van onze fouten om het dan beter te doen. Maar ik denk dat we een zekere zin voor optimisme toch wel mogen hebben daarin.
Ja. Wouter, daar schrijf je ook over in jouw brief. Hè? Die ongelijkheid, de kloof tussen arm en rijk, daar maak jij je ook wel zorgen om. Hè? Wat heb je daarover gelezen?
Een aantal heel verontrustende cijfers. Bijvoorbeeld dat de 8 rijkste mensen van de wereld evenveel bezitten als de 50% armste.
Ja.
En ja, elk jaar 10 miljoen mensen van de honger omkomen. En ik snap dat gewoon niet, dat we met al onze kennis daar niks aan doen.
Ja, Wouter,
we kunnen daar wel iets aan doen.
Wouter, ik denk ook dat dat eigenlijk niet te snappen is natuurlijk. Hè? Wanneer je kan je dat niet voorstellen wat minder dan 10 mensen die evenveel hebben dan 3,5 miljard mensen. Hè? En ik denk inderdaad, als je kijkt naar de ongelijkheid in de wereld, die voor een stuk wel is afgenomen, hoor. Want die Chinezen die zijn nu veel minder arm dan 20 jaar geleden. En ook de Indiërs en mensen in Latijns-Amerika. Dus eigenlijk is de wereld minder ongelijk geworden. Maar het kleine groepje hele rijken is wel nog een stuk rijker geworden. Hè? Dus ik denk, dat is niet te begrijpen. Anderzijds mogen we tevreden zijn over het feit dat er minder en minder mensen in die echte extreme absolute armoede leven. Het is natuurlijk de bedoeling dat we al die mensen een behoorlijk leven geven. Iedereen heeft daar recht op. En dat we dat doen met elektriciteit, die komt uit hernieuwbare energie. Met voedsel, dat niet voedsel is, dat een aanslag is op de planeet en op de bossen. En daar ligt de grote uitdaging. Maar ik vind dat je groot gelijk hebt. De huidige ongelijkheid, daar moeten we ook aan werken, want die is zeker geen goede basis om naar die echt duurzame samenleving te gaan. Vandaar als we over duurzaamheid praten, dat we niet alleen praten over milieu en over klimaat, maar ook over sociale ongelijkheid. Dat is een heel sterk deel van de agenda die daar op tafel ligt wanneer we met politici praten, maar ook wanneer we studenten opleiden aan de universiteit of wanneer we met bevolkingsgroepen werken in ontwikkelingslanden. Dan gaat het precies over die ongelijkheid. Opleiden van jonge meisjes bijvoorbeeld. Zorgen dat boeren een behoorlijk inkomen hebben en dat ze niet bijdragen aan niet duurzame landbouwtechnieken. Al die dingen die je vermeldt ook in je brief, want ik heb hem met veel plezier gelezen en ik voel ook je ongerustheid. Maar ik kan je toch wel, denk ik, een beetje geruststellen in die zin dat er heel veel mogelijkheden en middelen zijn om de zaken te veranderen.
Je schrijft ook, Wouter, dat je je zorgen maakt of deze generatie de problemen nog zal oplossen of dat het op jullie schouders zal terechtkomen. Hè?
Ben je daar... want wij gaan de problemen wel moeten oplossen, want anders gaan er heel veel grote rampen komen, zowel op vlak van milieu en natuurrampen als op humanitaire rampen.
Wat doe jij zelf om een beter klimaat en een beter milieu te krijgen?
Ja, ik probeer wel een aantal dingen te doen. Dat zijn natuurlijk kleine dingen, maar ik hoop een beetje iets te veranderen. Zoals, ik eet ook minder vlees. Ik ben geen vegetariër, maar enkele keren per week eet ik geen vlees. Want weinige mensen weten, maar de veeteelt is verantwoordelijk voor heel veel CO2-uitstoot. Dus 2 keer per week geen vlees eten zorgt al voor veel minder CO2.
En de kringloop en de... Ja.
Te letten op kortere douches en altijd licht uit doen en laders en zo uittrekken als die niet nodig zijn om zo ook minder energie te gebruiken.
Mm-hmm.
En ik verplaats me ook op de fiets en in plaats van de verwarming meteen op te zetten, trek ik meestal gewoon een trui aan, wat ook helpt.
En dan... Dat zijn al mooie initiatieven, Wouter. En ik lees toch ook wel dat kringloop- en deeleconomie heel erg populair is bij jongeren. Helpt ook al ons enorm vooruit, hè, Hans Bruinings?
Ja, ik denk al de dingen die Wouter aanhaalt, dat zijn inderdaad de dingen die je dagelijks kan doen. Hè. Daar kan je heel vroeg mee beginnen, dat wordt ook al aangetoond. Ik heb zelf kinderen en als ik kijk wat die op school geleerd hebben over dit soort zaken, dat is op zich al een heel grote vooruitgang met wanneer wij op de school zaten, want toen werd daar hoegenaamd niet over gepraat. Hè.
Ja.
Maar het is natuurlijk zo dat al die kleine dingen ook moeten gesteund worden door wat grote bedrijven doen, hè, en wat landen doen. Je kan niet verwachten dat de burgers het even gaan oplossen door de juiste keuzes te maken. Want dan maak je eigenlijk iedereen individueel verantwoordelijk. Hè. Dat is wat soms bedrijven zeggen. Maar ja, als jullie andere dingen zouden kopen, dan zouden wij wel heel andere dingen produceren en maken. Nu, de verantwoordelijkheid is natuurlijk voor een belangrijk deel gedeeld. Het zijn ook die grote bedrijven die moeten beseffen dat ze versneld in een andere richting moeten gaan. Dat die ontploffingsmotor eigenlijk op het einde van zijn leven is, dat we een heel andere energievorm zullen moeten krijgen. Dat onze gebouwen en onze huizen op een heel andere manier zullen moeten verwarmd worden. En dat ligt natuurlijk niet bij ons individueel. Dat ligt voor een belangrijk deel ook bij bedrijven en bij overheden die bedrijven in een bepaalde richting sturen. Dus ik denk dat Wouter gelijk heeft dat we allemaal de juiste keuzes moeten maken, maar de verantwoordelijkheid ligt toch in grote mate ook elders. Hè?
Ik had maar de leeftijd van Wouter, 30 jaar geleden, heb ik nu teruggevonden, tekeningen die ik toen maakte, tekeningen sportwagens die aangevoerd werden door zonne-energiepanelen.
Ja?
30 jaar geleden. Ja, maar ik wil maar zeggen, toen voerden wij dat debat ook al, hoor.
Ja.
We zijn dat nu al zo lang aan het horen. Het is zo frustrerend.
Een aantal dingen die hier gezegd zijn, heb ik gelezen ooit in de ogen van de panda van Etienne Vermeers. Hè.
Dus ja, natuurlijk. En we zien...
Analyse die al lang gemaakt
men zegt wel, ja, we maken vooruitgang, maar waar blijft die eigenlijk? In het beste geval is er een soort stilstand, neem ik aan, als COP21 nu zou werken, dan gaan we, zonder de Amerikanen dan bijvoorbeeld, want die gaan dus niet meedoen dan uiteindelijk misschien, gaan we eigenlijk dan nog wel vooruit gaan of gaan we hoogstens een stilstand kunnen bereiken, is de vraag.
Wouter, wat wil jij later worden?
Dat weet ik eigenlijk nog niet.
Maar filosoof.
Filosoof wordt hier aangeraden. Of milieuexpert. Misschien is dat ook een goed idee.
Doe maar iets waar je al je passie in kwijt kan, wat het ook is. Ja.
En wij zetten in ieder geval jouw hele brief op de website. Dan kunnen mensen meelezen. Wouter de Koning, dankjewel, hè.
Ja.
Dag.
Graag gedaan. Dag.
Ik zag Turken aan de Schelde, Marokkaan in de stad van Gent. En ik hoorde op de markt van Brussel Algerijnen met een vreemd accent. In Keulen zag ik Chinezen, magere mannen uit Pakistan. In Londen chics uit India met een dikken talbandan. Ik zag naakt Amazone-Indianen, ik zag kries uit Noord-Canada. En uit Lubumbashi kwam Deda, de prinses uit Zwart-Afrika. Ik zag Bantus in ons cafeetje, ik zag Zulus op de tram. Ik zag Tutsis dansen en springen en roffelen op de tam-tam. Ik zag Egyptische matrozen in de haven van Rotterdam. Ik zag Portugese joden in de winkels van Amsterdam. Ik zag Incas in Oostende, Chilenen op het Brugse zand. Daar speelden ze een geuner orkestje van een volk zonder vaderland. Kinders van moeder Erde op Charango en Machamelan. Ze roepen en zingen aan ons deuren. Doet op een bange blanke man. Doet op een bange blanke man. Doet op een bange blanke man.
Het protestlied liever tegen racisme en xenofobie uit 1991 van Willem Vermanderen, Bange Blanke Man. Het was de partij Vlaams Blok die toen protesteerde tegen dit nummer. En ik wil meteen even laten horen wat er toen gebeurde in de Senaat.
Meneer, mag ik vragen dat dit gezang zou worden stopgezet, alsjeblieft?
Wij hebben inderdaad hier even een eerbetoon aan Willem Vermanderen willen doen, omdat voor ons dialoog samenleven is, omdat voor ons dialoog verdraagzaamheid is. En dat wij niet wensen dat in het België van morgen en in het Vlaanderen van morgen cultuur en vrije meningsuiting door geweld zou worden gefnuikt.
Touché. De grote levensvragen.
We zijn 25 jaar verder en we leven in dat België van morgen. Uit onderzoek blijkt dat 44% zich afvraagt of we met verschillende culturen zullen kunnen samenleven. Patrick Loobuik, je hebt er een boek over geschreven, hè?
Ja.
Zullen we kunnen samenleven?
Ja, het is mogelijk, maar het is geen evidentie. En ik ben een grote fan van Willem Vermanderen, om een aantal redenen. Ik herinner me ook nog dat incident. Maar het liedje zelf zou ik, is een beetje problematisch, omdat het te weinig realistisch beeld schept van diversiteit en te veel in de sfeer zit van diversiteit is een hip-hip-hora begrip. Hè.
Hoe zou je het herschrijven?
En diversiteit is eigenlijk ambivalent. Diversiteit dat heeft hele leuke kantjes, exotische kantjes, en dat kan ons leven verrijken en we kunnen van elkaar leren, maar samenleven in diversiteit is ook vaak lastig. Hè. En ik heb de indruk dat soms wel eens vanuit een soort compensatiegevoel tegen dat extreemrechtse en dat succes van Vlaams Belang, dat men dan is gaan overcompenseren en dan zeggen van ja, diversiteit is iets leuks. Hè. Terwijl, geef maar eens les, hè. In een klas waar mensen niet allemaal Nederlands spreken thuis, 6 verschillende talen, en midden in het jaar een Syrisch kind en een Italiaanse jongen binnenkomt. Hè. Maar dat is wel de realiteit waar we vandaag moeten mee aan de slag gaan. En we moeten daar het beste van maken. Maar dat is geen evidentie. En mensen die dan zeggen, ja maar, help ons, hè, we moeten daarin ondersteund worden, die doen dat niet vanuit een soort xenofobe reflex. Die zijn niet per se tegen diversiteit, maar die zien wel dat diversiteit, bijvoorbeeld in zo'n context, niet altijd evident is.
Daniel Domoustier, je hebt bijzonder veel vluchtelingen gevolgd, gefilmd. Jij ziet wat er echt gebeurt, hè, bij die mensen.
Ja, ik zie ook de andere kant. En ik heb de laatste jaren trouwens ook een paar films gemaakt, educatievere films voor UNHCR, dus het Hoogcommissariaat voor Vluchtelingen. Heel erg interessant om te zien hoe die integratieprocessen verlopen. Families die... Want je moet dus weten, daar zijn... In het begin van de vluchtelingencrisis werden vluchtelingen effectief officieel overgebracht naar hier. Op de officiële manier. Resettlement programs noemt men dat. En een ganse families gaat selecteren de vluchtelingenkampen in Turkije. En die worden dan per vliegtuig gewoon heel humanitair naar hier gebracht. Die krijgen dan een huis ter beschikking. Bijvoorbeeld in Luxemburg was dat dan zo. En je moet dan les gaan volgen en moet dan integreren. Ik heb zo'n aantal families gevolgd de laatste jaren. En je ziet hoe dat gaat, dat dus inderdaad niet echt allemaal gemakkelijk gaat voor aan hun kant ook. Je hebt daar het generatieverschil natuurlijk van. Maar hoe die kinderen aan de andere kant ook bijzonder snel integreren, dat fantastisch doen allemaal.
Maar ook in dat debat is er volgens mij veel te weinig empathie. Er zijn mensen die zeggen, ja, de samenleving staat onder druk, het lukt niet met de integratie. En dat is dan de schuld van die nieuwkomers of van de allochtonen, hè, tussen aanhalingstekens, of van de moslims. Hè. En je hebt dan een andere groep die zegt, ja, het feit dat het samenleven niet lukt en dat de integratie mislukt, dat is allemaal de schuld van die bange blanke man. En de samenleving is een en al structureel racisme enzovoort. En opnieuw is er te weinig empathie. Want de ene groep moet begrijpen dat het voor nieuwkomers absoluut geen evidentie is om hier in deze samenleving zijn weg te vinden. Ik stel me dat vaak voor. Stel je voor dat ik moet herbeginnen in Rusland en ik daar die taal moet leren. Ik zou dat echt lastig vinden. Dus ik heb daar grote bewondering voor mensen die dat proberen, die via inburgering, die proberen Nederlands te leren, hun weg zoeken op de arbeidsmarkt met alle drempels en muren waar ze op botsen. Maar aan de andere kant moet er ook begrip zijn voor het feit dat een samenleving, die dan een immigratiesamenleving geworden is, dat ook niet zomaar vanzelf gaat om nieuwkomers op te nemen. Als je als burger uw straat ziet verkleuren, nieuwe buren krijgt, met nieuwe religies en gewoontes en talen in contact komt, dan is dat eigenlijk ook een uitdaging. En dat is ook niet zo gemakkelijk. En dus ook hier mis ik heel veel empathie naar elkaar toe. Kijk, we zitten in die immigratiesamenleving in hetzelfde schuitje. Zowel met nieuw- en oudkomers. Hè. En we moeten kijken hoe we aan elkaars problemen en bekommernissen tegemoet kunnen komen. In plaats van voortdurend het eigen eenzijdige gelijk uit te schrijven.
En hoe komt dat we dat niet zien als een rijkdom?
Ja, maar het is voor een stuk een rijkdom, maar het is ook voor een stuk geen rijkdom. Het is, zoals ik daarnet zei, is samenleven en diversiteit is ambivalent. Mm-hmm. En er zijn daar echt lastige kanten aan. Als mensen naar hier komen met andere ideeën rond samenleven, of met andere genderpatronen, of met andere opvattingen over hoe je met religie omgaat in de publieke ruimte, ik zeg maar iets. Wij zijn bijvoorbeeld heel sterk geseculariseerd, je kunt daar voor zijn of tegen, maar dat is nu eenmaal zo. Als dan mensen naar hier komen met een bepaalde opvatting van religie die zich niet altijd gemakkelijk verhoudt ten aanzien van die seculiere context, dan is dat eigenlijk niet meer dan normaal, dan dat er daar wat botsingen en wrijvingen zijn en dat we daar over een aantal thema's moeten discussiëren. Maar laten we dat doen met een bepaald begrip voor elkaar. dat mensen zien dat die samenleving hier geseculariseerd is en dus daarvoor een stuk ook begrip voor opbrengen. Op zijn minst
bekijken hoe het in elkaar zit,
maar
ook
omgekeerd. Ja. Dat men vanuit de seculiere hoek ziet dat daar mensen zijn die wel degelijk nog belang hechten aan een bepaalde religieuze identiteit en daar ook in de publieke ruimte iets willen mee doen.
Je pleit ook om voor de eindtermen levensbeschouwing, ethiek en filosofie in te schakelen. Met die bedoeling om al van kinds af meer het gesprek op gang te brengen.
Ja, klopt. Het is een hele brede discussie. Maar ik vind eigenlijk dat we... Ik vind het merkwaardig dat in onze tijd we wel eindtermen hebben voor biologie en over geschiedenis en Frans, maar geen eindtermen hebben bijvoorbeeld over hoe onze samenleving in elkaar zit. We beginnen het al een beetje door te krijgen met die inburgeringscursussen. Zeggen we moeten die nieuwkomers, die moeten we onze democratie uitleggen. Maar de grootste groep nieuwkomers in onze samenleving, dat zijn onze eigen kinderen. En dus moeten we ook zorgen dat in ons onderwijs die democratie en die rechtsstaat waarin we leven, dat die uitgelegd wordt, voorgeleefd wordt, dat die principes in de etalage gezet worden en dat daar dus steviger op ingezet wordt. En hetzelfde geldt voor levensbeschouwelijke geletterdheid. Op dit moment hebben we daar eigenlijk geen eindtermen rond. Dat wordt uitbesteed aan de levensbeschouwingen zelf. De vrijzinnigen hebben een vak, de moslims hebben een vak, de katholieken hebben een vak. En de overheid, die besteedt dat dus uit en kan daar niet aan. Ik vind dat een anomalie. We moeten als overheid, net zoals voor andere vormen van kennis, eindtermen formuleren, zodanig dat we zeker zijn dat elk kind en elke jongere in ons onderwijs adequaat geïnformeerd wordt, geconfronteerd wordt met de voorlopige beste kennis die we hebben over die zaken en kritisch leert nadenken over de levensbeschouwing die hij van, al dan niet van thuis uit heeft meegekregen.
Hans Bruinings, jij werkt in Kopenhagen, Denemarken. Hoe zit het daar? Op welke manier leeft dat onderwerp?
Kopenhagen is ook een heel internationale stad. Hè. Mm-hmm. Daar heb je ook een heel internationale gemeenschap die daar woont, met nogal wat nieuwkomers. Maar het Scandinavisch model is toch een beetje anders dan ons model. Het is historisch een zeer genereus model. Hè. De welvaartsstaat is daar nog langer en nog verder uitgebouwd. Met heel veel diensten en heel veel ondersteuning voor allerlei mensen in diversiteit. Hè. Niet alleen migranten, maar ook mensen met een handicap en zo. Er is daar een heel uitgebouwd systeem. Maar ik denk de keerzijde van de medaille daar, en dat bestaat ook al decennia, is wel dat het een samenleving is waar duidelijke regels zijn en waar men verwacht dat je daar ook zeer sterk aan houdt. Hè. Dus wie buiten de regels treedt, wordt niet meteen extreem zwaar gestraft, zoals sommigen hier roepen, maar wordt wel duidelijk gemaakt dat dit eigenlijk niet aanvaard is. En dit gebeurt redelijk snel. En dit gaat van dronken achter het stuur zitten, waarbij je daar onwaarschijnlijk in de problemen komt. Hè. Dit wordt niet weggelachen. Maar ook wanneer je bijvoorbeeld verwacht wordt om taalkursussen te volgen om je te integreren. Ja, als je daar niet aanwezig bent, dat wordt onmiddellijk opgevolgd. Hè. Dus de generositeit is in balans met een systeem waarbij men eigenlijk zegt, kijk, we bouwen hier een samenleving samen. En dat wil ook zeggen dat we ons samen aan een aantal regels moeten houden. En wie daar te lang, te ver van afwijkt, ja, die komt echt wel in de problemen. Dus ik heb wel een bon voor dat systeem. Als ik nog even mag zeggen aan de vorige tussenkomst van Patrick ook. Ik denk dat het ook nodig is om zo'n vak levensbeschouwing en samenleving te plaatsen in een bredere internationale context. Dit zijn globale problemen aan het worden. Want de roep van hou ze in Afrika of hou ze daar, wel, dat gebeurt al. De overgrote meerderheid van alle vluchtelingen, migranten, die zit in Afrika en in Azië. Dus die landen die veel minder middelen hebben dan wij, die vangen nu al op vele malen meer migranten op dan wij. En die gaan daar ook op een of andere manier moeten integreren. Of ze gaan leiden tot conflicten, zoals op sommige plekken. Dus ik denk het is ook belangrijk om onze samenlevingsproblemen, uitdagingen liever, om die te plaatsen in een aantal globale contexten. Ik denk dat dat uitermate belangrijk is. We zijn in zekere zin uitzonderlijk, maar we zijn ook een deel van een aantal globale dynamieken.
Ik zou de pijn nog wat willen verzachten met muziek. Muziek van Schubert. Patrick Lobuik, jij was daar voorstander van. Fragment uit de 8e symfonie heb ik klaar.
Ja, wel, ik speel in een symfonisch orkest, ik speel klarinet en ik heb daar het geluk om deze namiddag bijvoorbeeld hebben we repetitie en op 23 december spelen we een concert met de 8e Onvoltooide van Schubert.
Ja, en jij speelt welk instrument?
Klarinet.
Ja. En dan ben je te horen ongeveer
bij het begin, vrij snel. Hè? Het begint bij de bassen, dan vallen de strijkers in en dan komt de hobo en de klarinet. Luister maar goed.
Uit de 8e symfonie van Schubert om de pijn van ons zijn toch een beetje te verzachten. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder over angst en onzekerheid met filosoof Patrick Lobuik, met klimaatexpert Hans Bruinings en oorlogscorrespondent Daniel de Moustier. Tot zometeen na het nieuws van 12 uur.